Goedemorgen en hartelijk welkom bij Out of Power, de laatste uitzending van dit jaar. En ik ben erg blij, Sharon, dat jij vanmorgen in deze laatste uitzending van dit jaar onze gast wil zijn. Sharon, de winnares van de X Factor. Daar gaan we zo meteen over praten wat ze allemaal doet en wat haar bezighoudt. Maar is dit 53 afleveringen dit jaar hebben we mogen verzorgen en we hebben zoveel fijne reacties gehad en we zijn er ongelooflijk blij mee. Volgend jaar gaan we naar een dubbel aantal, namelijk 106 afleveringen van Hour of Power. Van 8 tot 9 en van 9 tot 10 op RTL 5. Heel bijzonder, vertel het ook aan je vrienden en aan je familie. Want dat geeft een extra mogelijkheid om te laten zien dat Hour of Power met haar missie het evangelie in Nederland te brengen geslaagd is om meer zendtijd voor het evangelie te verkrijgen. En dat vinden we echt, echt geweldig en daar zijn we heel dankbaar voor. Nou, in de christelijke titel is alles nog in kerstsfeer. Wij zijn dat ook nog een beetje, Sharon. Je hebt heel veel, denk ik, gezongen met de kerstdagen. Wat komt er zo spontaan in je hart op als je even wat mag zingen?
Als ik even wat mag zingen? Och, jee. Nou, dat is altijd zo moeilijk.
Ja, ik heb het niet van tevoren gezegd, hè. Erg, hè?
Als ik spontaan wat mag zingen, dan is het eigenlijk altijd Amazing Grace. Het is genade. Genade dat je mag leven. En dat we die Jezus mogen leren kennen. Dat Hij ons heeft uitgezocht. Ja. Dat is genade.
Prachtige lied van de slavenkapitein.
Ja.
Ja. Je kent het hele verhaal natuurlijk. Nou, we willen toch even wat horen van je.
Oké. Moet ik ook zo. Oké, goed. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch like me. I once was lost, but now, thanks to Jesus, I'm found. I was blind, but now I see.
Ja, ongelooflijk mooi. Ja, ik vind het zo knap als je zo zonder orkest en zonder enige begeleiding kan zingen. En dat is echt. Echt zijn ook de uitzendingen van Hour of Power, waarin het om de diepe dingen van het leven gaat. En Sharon zong er al van. Was blind, maar nu zie ik door Jezus. Daarover gaat het in deze uitzending van Hour of Power. We schakelen over naar de Crystal Cathedral.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power.
Good morning, and welcome to the Crystal Cathedral. It is a gorgeous day, and I am so thankful we live in this wonderful place where we can experience the warmth of Christ's love. So would you please exude Christ's Christmas spirit right now and shake the hands of those standing next to you and say, God loves you and so do I. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear Heavenly Father, we thank you that you truly are a God of love and mercy and peace and joy and hope. And so fill our minds and our souls and our hearts with the reality of your goodness and your love. May the reality of Jesus Christ sink deep within our souls. And there may the light of Christ's love shine bright. We love you, Lord. Amen. Please be seated. Comfort. Yes, comfort my people, says your God. Prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up. Every mountain and hill will be made low. The rough ground shall become level, and the rugged places plain. And the glory of the Lord will be revealed, and all people together will see it. Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He shall tend his flock like a shepherd. He shall gather the lambs in his arms and carry them in his bosom. He will gently lead those who are with young. May God continue to share his revelation and his joy and his peace and his goodness for us.
Hark the herald angels sing, glory to newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful all ye nations arise, join the triumph of the the skies with angelic host proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing glory to the newborn King. Heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all He brings, risen with healing in His wings, and mildly lay His glory by, born that man no
my guest this morning. Never before did I have a Christian comedian. I had a comedian, but he wasn't a Christian, and that was Milton Berle. We happened to be close friends. But I had to clean up his act before he walked up here. But Milton Berle was a friend of mine, and I was sort of a pastor to him. But today is the first Christian comedian that I've ever had as a guest. His name is Thor Ramsey. You know, studies have shown that optimistic personalities tend to be laughing people, and people who laugh daily live a longer, healthier life. Look at these professional comedians of the generation that's passed, how long they live. Bob Hope lived 100. My guest today, this Christian comedian, he's featured in the Warner Brothers hit comedy DVD titled Thou Shalt Laugh, hosted by Patricia Heaton. Thor is committed to his faith in Christ and is faithfully married to his wife, Danica. Together they have a daughter named Eden. Enough for now, you're gonna have a laugh or two. Welcome with me, great, great guy, Thor Ramsey.
Hi. Thank you very much.
Lovely.
I am here to extend your lives.
Good.
You know, a great theologian once said that laughter is the beginning of prayer. And when you think about it, whenever we pray, whenever we bow our heads, we're praying to Jesus Christ, a risen Savior, who not only rose from the dead, He conquered death. That should at least put a smile on our faces.
How did you get involved in comedy?
Well, you know, when I was a junior in high school, I had a friend come to me, and she said to me, she goes, I had a dream last night, you were on The Tonight Show. And she goes, you had a good set. And so in my mid-20s, I had a regular job. My life was going nowhere. And I thought to myself, if you're not going to follow your own dreams, you might as well follow somebody else's.
I believe that.
So soon after that, it was 1987, I made my way to a comedy contest at a local club, entered that. Within a year, I was working 42 weeks a year at clubs all over the country.
Fantastic. What makes you successful?
What makes me successful? Well, that's hard to explain. I think the fact that people show up, they laugh. I mean, I think if you're making a living at what you're doing, you're being successful.
And you have a DVD.
Yes.
Tell us about that.
The DVD, Thou Shalt Laugh.
You have it here?
Yes, it's right here.
Can we see a clip?
My complaint is with the toy manufacturers. You tried to open a toy lately? I bought my daughter a stuffed animal. It was strapped to that box like it was going to the electric chair. Like tape and twisty ties and barbed wire and a guard tower. Hey, Dad, I want to play with my dolly. Honey, apparently your dolly's on death row. They put some nice clear plastic on the front. You can visit your dolly anytime you like. Hi, dolly. Can't wait till you get out. I said, I can't wait till you get out. What cracks me up is that strapping up these toys, twisting, tying, strapping these toys in, this is someone's job. Like, who does this? Where is this done? Don't ever tell me elves are happy. I can only imagine this being done by someone at a state correctional facility somewhere. If I'm not going anywhere, you're not going anywhere.
Thou shalt laugh.
Thou shalt laugh.
That's the 18th commandment.
It is.
Yeah.
That we'll learn that from your study Bible.
Yeah.
I'm assuming, yes. It's from, people ask me, why did you get involved with this? And I'm like, well, they asked me, and they paid me. And those are my two criteria, folks. If you ask me and you pay me, I'm going to show up. But it was from the producer of the Blue Collar Comedy Tour, Warner Brothers Distributions behind it, Patricia Heaton, two-time Emmy winner, from Everybody Loves Raymond, hosted it. And they're like, do you want to be involved? And I'm like, let me pray. Yes, I do. I want to be involved.
And the Hour of Power is behind it.
Absolutely, yes. Absolutely.
Thank you, thank you. How did you become a Christian?
How did I become a Christian? Well, which time?
What
kind? Like many people today, I have multiple conversion stories, but I'll share one with you. Now, I did not grow up in a Christian home, but I grew up in a time, when you sent your kids off to vacation Bible school. So I learned the various Christian prayers. I learned the Lord's Prayer, Our Father who's in Heaven. And I don't know if this one's so popular anymore, but I learned the little morbid if I should die prayer, Now he lay me down to sleep, pray the Lord my soul to keep, which is a great prayer to teach your kids. If I should die before I wake, good night, Timmy. I hope you're alive in the morning. But I had a wonderful childhood in a small town in Dakota City, Nebraska. And when I was 11 years old, my father died of a heart attack. And often when a young child loses a parent, they often become preoccupied with death. Like, where did my father go? What happens after you die? Questions like this. So I was always interested in spiritual things. And my first roommate in college happened to be a Christian. He kept inviting me to Bible studies and inviting me to things. You know how they can be. And so I eventually ended up listening to a series of lectures from a gentleman named Josh McDowell, who convinced me of the validity of the Christian faith, and I became a follower of Christ after that.
Fantastic. You know why we invited you here today? Today, yeah. I did because so many people do not laugh at Christmas time.
Right.
They carry too many hurts,
right,
griefs, heartaches, fears. And not all illegitimate, but
right,
some of them very serious. They will not live only a few days.
Right.
And I want everybody, even those who are going through such hurts and loneliness, to learn to laugh in the bad times.
Absolutely.
So give us one of your favorite jokes.
Well, let me tell you one of my favorite jokes. Well, one of my favorite jokes is this. My wife and I, now it is the holiday season, and
yes,
my wife and I have decided out of all the holidays, the hardest cards to buy are Mother's Day cards because they're all so fake. Because they all say something on them in big flowery letters to the most wonderful mother in the world, Why can't they just make a card that says, you did the best you could?
That's very good.
I love you anyway.
Yeah, that's good. That's
good. You're going to live to be longer now.
That's right.
Thank me later.
And some people are going to have a happier Christmas because they just laughed
good
through their tears.
Good.
Thank you for
thank
coming.
Thank you very much for having me.
And God bless.
Comfort and joy, comfort and joy.
Een geweldig kerstlied, Glad Tidings of Joy. En goed dat je na de eerste en tweede kerstdag niet zegt van, nou, het is allemaal over, het is voorbij. Nee, kerst mag je heel lang doorvieren, eigenlijk je hele leven lang. En daar ook van zingen. Nou, als ik over zingen heb, dan heb ik het over Sharon Kipps en haar passie, haar hobby, haar, ja, wat ze voor leeft is zingen. En niet alleen zomaar zingen, maar zingen met een opdracht, hè? Sharon, goedemorgen. Ik hoorde net al even in het begin dat je zei, thanks to Jesus.
Ja.
Schaam je je niet voor?
Nee, schaam ik me absoluut niet voor. Nee.
Ook niet toen je daar met de X-Factor bezig was. Toen liet je ook duidelijk merken, dit ben ik. Ik geloof.
Ja, het is eigenlijk zo gegaan dat ik... In het begin moesten wij een vraagformulier invullen op internet. Met wat achtergrondinformatie. Zo, wat is je favoriete boek? Ja. Wat is je favoriete eten? Enzovoort, enzovoort.
Wat is je favoriete eten?
Dat is pastei, pasta en patat.
Lekker gezond allemaal.
Heerlijk. Als het kan, dan doe ik het zeker. Ja. En mijn favoriete boek heb ik toen opgeschreven, de Bijbel. En ik dacht er nog wel over na van ja, als ik dat opzet, dan is het toch duidelijk dat ik christelijk ben. Toen dacht ik van ja, maar waarom zou ik dat onder stoelen of banken moeten schuiven? Ik ben christen en daar ben ik trots op en ik schaam me er niet voor. En ik kom daar gewoon voor uit. Dat heb ik ingevuld, opgestuurd en toen was het voor iedereen natuurlijk duidelijk.
Ja.
Ja. Toen is het begonnen, maar voor de rest heb ik niet in de show, heb ik natuurlijk geen christelijke liederen gezongen eigenlijk, helemaal niet. Dus daar kwam het niet naar voren, maar wel dat ene gegeven van de Bijbel is mijn favoriete boek. Dat was voor veel mensen al wel duidelijk.
Is het een moeilijke combinatie dat je christen bent, je bent ook beroemd en bekend en iedereen vindt je leuk?
Dan weet je niet of iedereen je leuk vindt.
Ja. Nou, ik wel.
Oké.
Helpt dat een beetje?
Dankjewel.
Okay. Zeg maar, je wordt ineens, je krijgt een totaal ander leven. Hoe ga je er dan mee om?
Want
Jezus was een heel simpel, die leefde heel simpel, heel gewoon. Ja. En nu sta jij in de schijnwerpers met toeters en bellen.
Precies, maar die Jezus gaf ook altijd de eer aan de Vader, aan God de Vader. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik doe. Ik geef de eer aan de Heer Jezus, want als ik de eer naar mezelf toetrek, dan ja, begrijpt u ook, dat gaat niet helemaal goed gaan dan.
Nee.
Dan ga ik te veel met mezelf bezig zijn en dan vergeet ik waar ik vandaan ben gekomen en wie het talent heeft gegeven, dat is God. Dus ja.
Sharon, wat ik echt goed van je vind, is dat je niet alleen zingt, maar ook maatschappelijk je in wil zetten. En dat doe je onder andere als ambassadrice van Children Asking.
Klopt, ja.
Children Asking is een fantastische organisatie, gestart door Erik Visser. Die was hier dit jaar ook in ons programma.
Okay.
En dat gaat met name om de zorg voor straatkinderen in São Paulo in Brazilië. Je bent er net geweest, we gaan zo meteen ook wat beelden zien. Wat is het wat je het meest herinnert of het meest aangreep?
Wat trof mij het meest? Even denken hoor. De eerste dag dat we aankwamen zijn we in het opvanghuis geweest. Waar kinderen ook scholing krijgen. Of naschoolse opvang. En dat trof me nog niet zozeer. De dag daarna gingen we voor het eerst de Sloppenwijk. Dichtstbijzijnde zeg maar gingen we in. En wat mij daar trof was de toestand waarin kinderen rondliepen. Blote voeten, kapotte schoentjes, als ze al schoentjes aan hadden. Bijna niet gekleed, in ondergoed, alles vuil. En dat ze liepen te spelen tussen het vuilnis. En dan natuurlijk ook nog de setting verder. Hè. Dan zie je huisjes krotten eigenlijk. Stelt niet veel voor, het valt bijna in elkaar bij wijze van zo geïmproviseerd. En dat is waar mensen wonen. Nou, dat trof mij heel erg.
We zien het ook aan de beelden. Wat denk je dan als je daar loopt?
Wat denk je dan? Ik moet zeggen, volgens mij dacht ik heel weinig op dat moment. Ja? Ik was zo getroffen door wat ik eigenlijk zag. Ik moest dat nog verwerken. Ik moet ook eerlijk zijn, toen ik terugkwam, ik ben er 8 dagen geweest. En toen ik terugkwam in Nederland, pas toen ik de foto's te zien kreeg, toen pas dacht ik van mijn hemel, het was echt waar. En toen zag ik de emoties van de kinderen in de ogen ook. Hè? Hoe, de kinderen, de uitschaling die de kinderen hebben zijn van ik heb een leven achter de rug al. Ik ben al volwassen, ik ben al oud. Dat zijn kleintjes van 4 en 5 jaar, die hebben zo'n uitschaling. Ja. Toen pas trof mij hetgeen ik daar heb gezien. Toen pas. Omdat je op het moment dat je daar bent, komen er zoveel nieuwe dingen op je af. Er is geen tijd om zeg maar te bevatten wat je eigenlijk ziet. Zo heb ik het ervaren.
Ja. En nu?
En nu...
Want je bent ambassadrice.
Ja, absoluut. Nu probeer ik me echt hard te maken voor wat ik daar heb gezien. En dat te delen zoals ik dat nu mag doen ook. En zoveel mogelijk de gelegenheid nemen daarvoor. Om mensen erop attent te maken dat wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, dat ook onze zaak is. Want het maakt niet uit waar het is. We moeten elkaar helpen als mens zijn. En dat is de taak die we ook toe hebben gekregen, ja. toebedeeld hebben gekregen.
En wat, hoe zet je het nou concreet in? Doe je fundraising concerten? Of,
Als ik concerten zelf geef, dan sowieso geef ik aandacht aan Children Asking. Voor de rest ben ik ook in combinatie met Children Asking. Treed ik ook op met hun, zeg maar. Als zij een presentatieavond hebben, dan kom ik daar dan zingen.
Wat houdt je bezig? Ja, de carrière van een zangeres kan kort zijn. Ik hoop voor jou heel lang. Maar dan is het weer voorbij. Waar ben je nou echt mee bezig?
Wat houdt mij bezig? Vooral heel erg op het moment om dat pad te bewandelen wat de Heer voor mij op ogen heeft. Dat houdt mij echt bezig. Van wat wilt u nou precies dat ik moet delen met de mensen? Wat wilt u nou precies met zingen? Wat moet ik brengen? Wat mag ik delen met het publiek? Dat houdt mij heel erg bezig. Ik wil zo graag zijn wil doen en niet mijn wil geschieden en niet weet je, mijn dingen doen. Want dat weet ik van hetgeen wat God eigenlijk met je voor ogen heeft. God heeft een plan met ieders leven. Als je dat plan uitvoert, dan pas ben je echt intens gelukkig. Dan pas ben je waar je moet zijn. En daar wil ik absoluut zijn en daar wil ik ook blijven. Dus voor mij is dat zo. Dat houdt mij heel erg bezig.
Je komt enorm blij over. Is dat ook zo?
Nooit
somber moment?
Oh, jawel, absoluut. Oh. Absoluut. Dan niet voor de camera, tot nu toe gehad. Nou, ik heb wel eens gehuild voor de camera. In de show, in X-Factor. En daarna ook nog wel eens. Natuurlijk in Brazilië ook. Hè. Dus van die momenten. Maar ik ben van nature een beetje goed lachs. Dus.
Nou, ik zou zeggen, blijf dat vooral zijn. Okay. Ongelooflijk leuk dat je hier vanmorgen wilde zijn.
Dank je wel.
En ook wie je bent. Je bent niet alleen een ambassadeur voor kinderen in nood, maar je bent een ambassadeur van God zelf. En dat vind ik geweldig.
Mogen we allemaal zijn.
Geweldig, dank je. Goeie reminder. Ik heb een boek voor je en dat heet God houdt van je en ik ook. Omarm de liefde die alle eenzaamheid verdrijft. Is geschreven door Dominique Schoeler. En ik hoop dat je zo tussen de concerten door tijd hebt om erin te lezen.
Dankjewel. Ik lees altijd 's nachts, dus dat komt helemaal goed.
's Nachts?
Ja. Als ik thuis ben en ik heb mijn vrije tijd, dan is dat meestal 's nachts. Dus dan ga ik altijd lezen.
Hoe laat ga je dan naar bed?
Wat een verschil. 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, maar...
Nou, dan moet je toch één ding voordat we terug gaan naar de Christelijke Cathedral vertellen hoe je er dan zo goed uit blijft zien. Wat is je geheim?
Make-up. Ja? Dat werkt heel erg goed tegen de ballen. Nee, maar er zijn momenten dat ik echt vrije tijd heb en dan kan ik ook lezen en andere dingen doen.
Goed.
Bedankt.
Ik vind jou een verfrissende verschijning op de Nederlandse televisie. En iemand met een boodschap. En ik hoop dat dat heel lang zo blijft. Nou, je hoorde Sharon vertellen hoe belangrijk ze het vindt dat ze het geloof kan uitdragen. En dat doet ze ook. En dat willen wij ook als Hour of Power. En vandaar dat we vanaf 1 januari 2 keer per zondag Hour of Power gaan uitzenden. Dus in plaats van 53 uitzendingen, 106 uitzendingen. En dan vraagt u zich misschien af waarom. Dat is omdat we ongelooflijk graag heel veel meer mensen willen laten kennismaken met de blijde boodschap van het evangelie. Nou, ik hoef daar niet zoveel aan toe te voegen, want Sharon heeft verteld wat dat is. En dat is zo belangrijk. We hebben gezien in de afgelopen jaren hoeveel mensen zijn aangeraakt door toevallig te kijken naar Hour of Power. En een uur extra betekent zoveel meer kansen. We hebben in de afgelopen jaar een aantal keren aan u gevraagd om donateur te worden. En velen van u hebben daar met een positief ja op geantwoord. En we zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Met dat extra uur komen ook extra kosten bij. En we vragen u om daaraan mee te werken en aan bij te dragen. Als u dat kunt en als u dat wilt, dan zijn we daar bijzonder dankbaar voor. Hoe? Dat ziet u in de volgende mededeling.
God houdt van u. Dat is de centrale boodschap van Hour of Power. Voor vele duizenden kijkers is Hour of Power een wekelijks moment van rust, inspiratie en bemoediging. Voelt u zich thuis bij Hour of Power? Vindt u het belangrijk dat Hour of Power Gods liefde verkondigt? En wilt u dat Hour of Power iedere week op televisie te zien blijft? Zou u dan ook donateur willen worden? Wij verwelkomen u graag in onze kring. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Dus uw steun is hard nodig. Als welkomstgeschenk sturen wij u dit boek. God houdt van u en ik ook. Omarm de liefde die alle eenzaamheid verdrijft. Dit is het nieuwste boek van dominee Schuller senior. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588. Alvast hartelijk dank.
I know that this is a tough time for many people. I just had a gentleman hand me a note. And he says his grandfather is going to be very, very missed. Passed away just recently. And that's a tough time for people. It's a family holiday and a season. And all of a sudden, they're not there. They're gone. Friday night, my wife and I were here in the cathedral, and there was a huge section here filled with families, and there was another huge section there filled with families, and both the balconies were filled with families. And one thing I noticed, if you looked at those areas, that was quite apparent, there weren't a lot of men. And the reason there weren't a lot of men is because we had the Snowball Express here. Some of you will remember we interviewed a gentleman here who organized the Snowball Express. And what Snowball Express is they invited family members and children of the family members who've
lost a loved one in Afghanistan and Iraq. And they flew them here from all over the nation. They arrived here Friday. We fed them in the Arboretum. Then we brought them in here to share with them the glory of Christmas. And so my wife and I got here early, and we greeted these families, and we talked to the children, and a lot of them had been traveling all day, so they're falling asleep in the seats. And there were a few children I'd pick up and just hold them and look them in the face, and they're happy as can be. They have no idea what's happened. But then I see their mother, and their mothers all have badges they're wearing with a picture of their husband. And it's a tough time for them. And today, this Christmas, I want to invite you to pray for all of the families who have lost a loved one. And if you want to go to our website, we've got a prayer community there. You can go there and you can pray for them this Christmas. And there's many people who are going through tough times at Christmas. Christmas can be a very, very tough time for people. And what we have to remember is that Christmas is a time of faith. It's a time where we exemplify our faith in a living God, in His love for us, His grace and His mercy, and His peace. St. Paul wrote a letter to the Hebrew Christians. You can find it in the New Testament of the Bible. And in there, he writes these words. He says, "Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." And that's what faith is. It is that assurance of things we hope for, and the conviction of things not seen. When I think about the faith that took place on Christmas, I'm amazed. Of all of the Christmas characters, I think the one that seems to get the least amount of credit, but probably had the greatest amount of faith, is Joseph. You have to realize, here's a man who was told that his wife was with child, and he knew he had nothing to do with it. That he knew for sure. He was told that his wife had conceived by the Holy Spirit. And in faith, he believed the angels, and he embraced Mary. And he did what the angel said. That's faith. The assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. He believed in the impossible. We could go on down the list. Mary had the faith to conceive the child. The shepherds had the faith to believe and the angels, and they came to the manger. The wise men. Man, the faith of the wise men to travel thousands of miles on a camel, no less. Following what? The star. I don't know too many people alive today who would travel on a smelly camel for thousands of miles following a star because they heard there was a king that they wanted to admire. It's faith. The story of Christmas is a story of faith. It's a story which comes and tells us about the reality of the love that God wants to use to embrace us. The mercy that God wants to use to redeem us. And the faith that God wants to give to every single one of us to restore us. And on Christmas, many of us need restoration. For faith truly is the assurance of things hoped for. What are our hopes today? I know on Christmas morning, the children could give you a list of hopes. I remember my kids would always give me a long list. I mean, that thing would just go on forever. And their hopes were always the toys. And I remember as a child, couldn't wait to see what Santa had brought me. And all my hopes of getting the new shiny bicycle. And all the other cheesy toys that the kids talk about today. Because we didn't have any of the Game Boys and all of the high-tech gadgets that we have today. But they're fabulous. I couldn't wait to get them. And I think a lot of us still have those hopes as adults. That child within us doesn't really die. It just gets bigger toys. Instead of a bicycle, the hope is for a new car, a plasma screen, or, you know, something really cool. I have a good friend of mine. Boy, he got his Christmas wish this year. He traded in the old dining room table. Get this. For a pool table. No lie. I don't know how he convinced his wife of that, but I'll tell you, 2 stars for him. A pool table. That's his Christmas gift to himself. There's a child within us that still resides where our hopes are for things. But the truth is, as we grow and mature, our hope isn't really for things, because we know that things are there and they make life maybe a little more comfortable, and they have their fleeting moments. But the true hopes are for things that are dear, things that really mean something to us. Our families. Our dear friends. We have hopes that the love that we have for our children, and our parents, and our aunts and our uncles will truly be felt and understood. We have hopes for our family gatherings that they're not going to be as stressful as they were last year. But you know they will be. Uncle Harry isn't going to have too much to drink on Christmas Day, but he probably will, because he isn't in AA yet. And we have these hopes about our families that may or may not be realized. But we know that the hopes exist, and the hopes are real. We have hopes for new jobs and a better work environment. We have hopes for possibly a raise. You know, it is the new year. Maybe I'm going to get a raise or a year-end bonus. We have hopes that we're going to be able to provide a little better life for our family, for ourselves. They're hopes. And all these hopes are really good, positive things, because it is a stepping stone to faith. And faith is a step beyond hope, because it is that assurance of those things hoped for. The conviction of those things we cannot see yet, but we know they're going to be around the next corner. Faith is not. It is not the things will go the way we want them to. That's a misnomer about faith. We seem to think that faith is believing that things are going to turn out the way we hope them to. And the fact is that faith is not that things will go the way we want them to, but faith is the assurance that God knows what we want. Actually, faith that believes in things are going to always go the way we want to is really arrogance. Because it says that I know what's best for me. And if I know what's best for me, I know I need these certain things and I need these things to happen. And if these happen, then God loves me. And if they don't, God doesn't love me. That's not faith at all. Faith is realizing that God knows the best for me, knows what's best for me, and will make the best happen for me. And as a result of that, I hold on to my hopes, because what my hopes do is they give me a vision and a guidance and a motivation to move in a way where God can direct and guide and move me so that he can give me what's best for me. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. And as we continue to move in the direction that God guides, as we continue to move towards those things we hope for, those things that we are confident in and are sure that will take place in our lives, God will begin to unfold. We'll feel his touch of care when we feel that pain of loss. We'll feel his arms of embrace and love when we feel our pain. We will feel the redemption of his mercy when we fail yet again. But in it all, God takes the mistakes that we make, and in his miraculous beauty, he touches it with his hands. And with his touch, he restores within us an awareness and a reality that Christ is born again and again and again, and that Christmas takes place every day and every moment of our lives as we reach out in faith and believe in the words of God. We believe his words of grace. We believe his words of mercy. And we realize that we can say to that mountain of fear, and we can say to that mountain of distrust, we can say to that mountain of grief and sorrow, we can say to those mountains, move! And they will move. For nothing is impossible with God. And that's Christmas. Christmas is the birth of Jesus Christ in the hearts and minds and lives of people, today, tomorrow, and forever, as he comes and he plants a seed of hope. And the hope grows into faith. And the faith restores the minds and the souls of his people. I thank God every day that I can worship a God who died for me, and that I don't worship a God who requires me to die for him. God is a God who loves and cares for his people. Express your love and your faith in him. And say, yes, Jesus, whatever you tell me, I'll believe and I'll follow you. And as you follow him, he'll guide you. And he'll lead you. And he'll bring you to a life full of goodness and happiness and blessings. Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God who is at work this very moment, touching hearts and minds with the reality of your goodness. You're planting seeds of hope. And this season in Christmas, we realize that it is the birth of Christ within our hearts. And that with this new birth and this new joy and this new hope, we can attain that mustard seed of faith to move mountains with you. And so we thank you for what you're doing in our lives today, tomorrow, and always. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord grant you his peace. You're lying down and you're rising up, and your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears,
until you come to stand before God. In that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
En zo zijn we bijna gekomen aan het einde van deze uitzending van Hour of Power. Morgen is het alweer oudejaarsdag en dinsdag begint het nieuwe jaar. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ik heb naar deze uitzending gekeken en het was allemaal wel erg blij, maar zo voel ik mezelf van binnen niet. Ik wil één ding zeggen, en misschien ervaar je het niet, maar het is er wel. Jezus wil je in zijn liefde omarmen en dan ben je niet eenzaam meer. Wij nemen afscheid. Volgende week spreekt Leo Feijer, de presentator van Caro's Kruispunt, over de dood van zijn vader en zijn moeder en de lessen die hij daarvan heeft geleerd. Hij heeft daar een indrukwekkend boek over geschreven en ik denk dat je dat zeker niet mag missen. Wij nemen afscheid, maar we willen al die vrijwilligers bedanken die het afgelopen jaar hebben meegeholpen om Hour of Power mogelijk te maken. En dat zijn er heel veel, onder andere ons gebedsteam, de vele vrijwilligers op ons kantoor, de mensen die alle boeken inpakken. Je zou zoveel mensen kunnen noemen. Maar we doen dat en eren hen ook door op de aftiteling hun namen te vermelden. Wij wensen u een heel goed uiteinde toe en een nog beter begin van het nieuwe jaar. En graag tot volgend jaar bij Hour of Power om 8 uur op RTL 5 en dan ook weer om 9 uur.